onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt uit de derde vers van de 27e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het 83e vers van Psalm 119. Wat vree heeft elk die uwe wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En wat er verder volgt uit het 83e vers van Psalm 119, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens zal u gelezen worden uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus. daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemden u Matthäus 8, de versen 1 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Matthäus 8, de eerste 17 verzen. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem, zie, dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman overhonderd, biddende hem en zeggende, Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman overhonderd antwoordde, zeide, Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten, en ik zeg tot deze, ga, en hij gaat, en tot de andere, kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht, doe dat, en hij doet het. Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zeide tot de hoofdman overhonderd, ga heen, en u geschiede gelijk gij geloofd hebt, en zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar, en zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht, en hij wierp de boze geesten uit met het woord, en hij genas alle die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het tweede gedeelte van het tiende vers van Matthäus 8. Matthäus 8 vers 10, het tweede gedeelte, waar wij Gods woord, onze tekst als volgt lezen. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. In ons gebed willen wij opdragen broeder W.P. Kramer, die terug moest van het verpleeghuis Rijkenhoven naar het Erasmus Medisch Centrum vanwege een infectie aan zijn voet. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, geef ons die onwaardigheid in te leven die de Romeinse hoofdman mocht kennen in zijn hart. Wij hebben toch nergens recht op. Wij hebben ons in Adam van u afgewend, hebben ons gebracht op die weg die leidt naar de eeuwige ondergang. Als gij de ogen opent, wordt dat toch werkelijkheid? Dan wordt gezien wat we misdaan hebben tegenover u. Dan zijn we het niet waard dat gij tot ons spreekt. En dat komt toch telkens opnieuw terug. Ja, dat wordt verdiept in het leven van uw volk en kinderen, die juist na ontvangen genade gaan beleven dat zij slechts een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid hebben dat er in hun binnenste nog zoveel kwaad woont, dat daar nog zoveel ongerechtigheid wordt aangetroffen, hoe dieper daaronder gebogen mag worden, hoe meer de onwaardigheid wordt ingeleefd. En zoudt gij dat nu willen werken of versterken op en onder de kansel? Uw knechten hebben het toch niet verdiend? Zijn het niet waardig dat er nog luisteraars opkomen om uw woord te horen? Dat is een wonder dat die mond, waar al zoveel ijdele woorden en zondige woorden uit zijn uitgegaan, uw woord mag verkondigen. En geef dat dat gezien en beleefd mag worden, niet alleen hier, ook op Urk. Gedenk ook de eigen herder en leraar van deze gemeente, die elders mag voorgaan. Zonder u kunnen we toch niets doen. En niemand van uw knechten heeft het er toch naar gemaakt dat zij nog de kansel mogen opgaan en dat ze verwaardigd worden uw woord uit te dragen. Geef dat dat het ook mag zijn. Leid hen in al de waarheid. Dat is toch het werk van uw geest, die werkt in harten en levens van uw knechten, opdat tijdens de voorbereiding uw woord werkelijk mag opengaan, maar ook opdat tijdens de prediking dat woord ontsloten mag worden. Als gij opent, dan kan toch niemand meer toesluiten, dan kan de duivel niet toesluiten. Daar staat gij toch boven. Dan moet de Satan toezien hoe gij uw werk doet. Maar nu is het niet alleen nodig dat uw knechten uw woord mogen uitdragen. Gij moet het toch ook indragen in zondaarsharten, voor het eerst of opnieuw. En als het goed is, dan mag het toch ook ingeleefd worden, het niet waardig te zijn nog op te mogen komen onder de prediking van uw woord. Ja, het zelfs niet waardig te zijn de ogen nog te mogen opheffen, het niet waardig te mogen zijn dat gij nog omziet naar zondaren en zondaressen, dat gij zorgt dat er in hun tijdelijke noden wordt voorzien, maar ook dat gij zorgt dat uw woord in huis mag zijn, onder hun dak mag zijn, dat dat woord gelezen mag worden. Het ook niet waardig te zijn dat dat woord vanmorgen beluisterd mag worden. En u behaagt het u toch gebruik te maken van de prediking van wet en evangelie, wil bekerend werken in het midden van deze gemeente, wil gesloten harten openen, stenen harten wegnemen, vlezen harten schenken. Gij hebt toch maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Wat zou het toch een wonder zijn als gij nog om zoudt zien naar zondaren en zondaressen die uit en van zichzelf nooit naar u zouden vragen en u niet zouden zoeken. Uw woord zegt het ons immers, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe, en daarom is het alleen vrije genade als dat gebeuren mag. Daar is helemaal niets in de mens, maar daarvan mag uw kerk toch zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat een wonder bij u vandaan, wanneer een zondaar of zondares overgebracht mag zijn van de brede weg op de smalle weg. En juist op die smalle weg wordt het al meer geleerd hoe groot uw ontferming, uw liefde en uw trouw is. Want de ontrouw, de overtredingen, de zonden, de ongerechtigheden van hen die mogen overgebracht zijn op de smalle weg, zullen toch nooit bewerken dat de band door u gelegd verbroken wordt. want gij zijt de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Waar gij begint, kan de duivel het nooit meer te niet doen. Onder uw toelating kan hij wel bestrijden en u verdacht maken, maar gij staat daarboven. En gij maakt het toch zo dat in die bestrijdingen en onder die verdachtmakingen de knieën voor u gebogen worden, het hart voor u mag worden uitgegoten en het oog omhoog geslagen mag worden, zoals een dienstknecht het verwacht van zijn meester en een dienstmaagd van haar vrouw, dat zo de verwachting alleen van u mag zijn, al is het nog zo donker, al is het nog zo benauwd, want dan geeft gij toch ook terug te zien in het leven op datgene wat ge gewerkt hebt in het verleden. En dat is toch de garantie dat gij doorgaat met uw werk. Want ge zult toch nooit toelaten dat een der uwen uit uw hand gerukt zal worden. Schenk geloof om dat te mogen geloven, vertrouwen om alleen op u te mogen betrouwen en nooit op iets van de mens zelf, om te mogen zien op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als het licht mag zijn, als het ruim mag zijn van binnen, dan komt dat toch ook alleen bij u vandaan. Gedenk zo allen die u in waarheid mogen vrezen. Gij weet van ieders omstandigheden af. Het is u bekend wanneer we alleen staan in dit leven of alleen zijn komen te staan. Wees met weduwen, wezen weduwnaren. Lege plaatsen worden toch dagelijks gevoeld, dat uw aanwezigheid, uw nabijheid, uw gunst, uw ontferming toch bovenal gekend mogen worden. Sterk hen en troost hen in al wat ze behoeven. Gedenk de ouderen uit deze gemeente die vanwege hun leeftijd niet meer op kunnen gaan onder de prediking van uw woord, die mee mogen luisteren. Verbind ook daar uw zegen aan en wil werken of doorwerken aan de avond van het leven. We dragen ook broeder Kramer aan u op, die terug moest vanuit het verpleeghuis Rijkenhoven naar het Erasmus Medisch Centrum. Kon het zijn dat alles wat wordt aangewend door u de Heere gezegend zou mogen worden, dat zijn oog op u zou mogen zijn en uw oog op hem. Gij zijt toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Geef ziek en gezond jong en oud te zien hoe het eenmaal zal worden als alles door u hersteld zal zijn, wat de verwoestende gevolgen van de zonde heeft ondervonden. Hoe het zal zijn met het lichaam van hen die u de Heere mochten vrezen, dienen en liefhebben. Want ook dat lichaam zal dan toch gaan delen in de zaligheid. Dan zal daar geen ziekte, dan zal daar geen gebrek, dan zal daar geen pijn meer zijn. Maar bovenal, dan zal daar geen zonde meer zijn. De zonde voor eeuwig uitgebannen, de zonde weggedaan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Ge hebt ons gezien in de week die weer voorbij is gesneld. Alle woorden worden door u gehoord, alle daden door u waargenomen. De begeerten, de verlangens van het hart zijn voor u als een geopend boek. Wat een wonder. Als die begeerte, als dat verlangen van David ook ons verlangen zou mogen zijn of worden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Dat was het verlangen van David. Hij kon niets goeds van zichzelf in eigen hart en leven opmerken, maar Hij mocht het verwachten van uw liefelijkheid, het werk van u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, voorafgeschaduwd in de offeranden van het Oude Testament, dat dat ook door genade de gestalte, de begeerte, het verlangen van het hart zou mogen zijn. En dan smeken wij van u, doe niet met ons naar alles wat we misdreven hebben. Want dan zou het rechtvaardig zijn, als gij de handen van ons zoudt aftrekken, wil aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van Psalm 107, het 8e vers. Laat zulken eer bewijzen aan zeren gunst en macht, en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. En het 11e vers, laat zulken eer bewijzen. En wat er verder volgt uit de verzen 8 en 11 van Psalm 107. Er zullen 3 collecten gehouden worden. De eerste collect is voor de eredienst. De tweede collect is voor de diaconie. De derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Na het amen zullen wij zingen het vijfde vers van Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heere mond. Zijn goddelijk almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. Vijfde vers van Psalm 33. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de zaligmaker draagt de naam wonderlijk. Hij heeft wonderen gewerkt tijdens zijn omwandeling op aarde. Daarin komt die naam uit. Het is u voorgelezen, Melaatse gereinigd. Melaatsheid, daar was in de tijd van de omwandeling van de zaligmaker echt geen geneesmiddel voor. Maar Christus heeft die man gereinigd. Het is ook voorgelezen de schommelde van Petrus. En ook anderen die allerlei ziekten hadden. Ja, van de duivel bezetenen. Door de Heere genezen. Wat betekent dat nu allemaal? Wel, jongens en meisjes, al die wonderen van genezing wijzen heen naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal er geen ziekte meer zijn. Maar dan denken we niet alleen aan lichaamsziekten, dan zal de melaatsheid van de zonde er ook niet meer zijn. Is dat geen rijk vooruitzicht voor allen die door God zijn overgebracht van de brede weg op de smalle weg? Die in mochten en moesten leven helwaardig te zijn, maar door God op weg gebracht naar de hemelse gelukzaligheid. Geldt ook van die Romeinse hoofdman. Die had van de zaligmaker gehoord, mocht door genade grote verwachting van hem hebben en is daar niet beschaamd mee uitgekomen. Dan zegt de zaligmaker van hem, en dat is nou echt vrije genade, want was geen Jood, geen schriftgeleerde, maar een heidense Romein. Dan zegt de zaligmaker van hem: voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Jezus en de Romeinse hoofdman, met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats liefde. Ten tweede ootmoed. En ten derde almacht. Jezus en de Romeinse hoofdman. In de eerste plaats liefde. Ten tweede ootmoed. En ten derde almacht. In het hart van deze Romeinse hoofdman leefde een bijzondere liefde. Wie waren dat eigenlijk, die Romeinen? Wel, die Romeinen hadden hele grote delen van de wereld veroverd. Spanje, Griekenland, Turkije, Israël, Egypte. heel de noordkust van Afrika. Alles onder Romeinse heerschappij. En ook het volk van de Joden onder Romeinse heerschappij gebracht. En nu was het zo dat de meeste Joden een grote hekel aan die Romeinen hadden. Dat was immers de verdrukker, de bezetter van hun land. Die Romeinen hadden hen de vrijheid ontnomen. De keizer in Rome had het voor het zeggen in het land der Joden. En dan kunt u begrijpen dat die Romeinen niet erg gezien waren. Ze werden als honden beschouwd. En hoe stonden die Romeinen tegenover de Joden? Ook niet zo vriendschappelijk. Het was een onderworpen volk. En ze zagen bij dat volk naast enkele oprechten toch veel onoprechtheid en huichelachtigheid. Wel naar de synagoge gaan, maar er niet naar leven. Denk aan de fariseeën en de schriftgeleerden. Op de hoeken van de straten lange gebeden opzeggen, ondertussen de huizen der weduwen opeten, dus de weduwen tekort doen, onrechtvaardig behandelen. Huichelachtigheid. Schijnen vroomheid aan de buitenkant. Verdorvenheid van binnen. Nee, die Romeinen hadden echt geen liefde voor het volk van de Joden. En hier bij deze Romeinse hoofdman is dat nu geheel anders. Deze hoofdman heeft wel het volk van de Joden lief. En we lezen dat met name in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daar wordt ons verteld hoe het was met die heidense hoofdman. Die hoofdman had het volk lief. De meeste verklaarders denken dat hij tot het Jodendom was overgegaan. Al die afgoden van de Romeinen had hij verlaten. Anders kan er toch ook geen sprake zijn van het ware geloof. De Heere had in zijn hart en leven gewerkt. En hoe dat alles precies is gegaan, Gods woord beschrijft het ons niet. Maar uit het geheel van de Heilige Schrift kunnen we toch wel weten dat de Heere altijd ontdekt aan de zonde, ontdekt aan de ijdelheid van de afgodendienst. En mee bekend maakt dat je de eeuwige ondergang hebt verdiend. Dat je jezelf gesteld hebt onder de rechtvaardige toren van God. En nu zal die man ook gehoord hebben van de enige waarachtige God. In de weg van Gods voorzienigheid onder het volk van de Joden gekomen. De Heer had liefde uitgestort in zijn hart. En die liefde brengt altijd zonde haat met zich mee. Een hartgrondige afkeer van de afgoden. Een verbondenheid aan de Heere, aan zijn woord en aan zijn dienst. Liefde tot het volk. En liefde tot de dienst van de enige waarachtige God. Hij had immers zijn geld gegeven om de synagoge in Capernaum te laten bouwen. En nu een vraag, geliefde gemeente. Mag u iets kennen? Mag jij iets kennen van de liefde die die hoofdman mocht kennen. Nee, dat gaat niet zonder ontdekking. Dus ook die vraag is eraan verbonden. Hebben we geleerd dat we zondaren zijn, Gods toren verdiend hebben, onszelf gebracht hebben op de brede weg die leidt naar de eeuwige ondergang, maar ook dat er bij God vandaan liefde in het hart is uitgestort tot zijn woord en tot zijn dienst, liefde. Of is onze kerkgang alleen maar iets uiterlijks, terwijl het van binnen nog een en al onreinheid en ongerechtigheid is? Dat dwingt geen respect af bij buitenstaanders, bij wereldlingen. Denk aan datgene wat ik zei van die Romeinen, die zagen veel onoprechtheid juist bij schriftgeleerden en fariseeën. Dus ook voor ambtsdragers komt het erop aan dat het waarheid mag zijn in het binnenste, het wonder van de levendmaking te mogen kennen, de waarachtige bekering die samengaat met liefde tot de Heere, tot zijn woord en tot zijn dienst, een hartgrondige afkeer van de afgodendienst van deze tijd. De sportwereld houdt ons wel bezig, nietwaar, jongelui? Heeft het jullie hart nog? Daar kom je mee om. De welvaart, de rijkdom, een ontzaglijke afgod in onze tijd. Hebben we de ijdelheid en de vergankelijkheid daarvan al mogen zien? Ik kreeg vorige week bericht dat er plotseling een man van 65 jaar, die op weg was om zijn koeien te gaan melken, het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Zo kan het gaan. Heel plotseling een einde aan ons leven. En we spraken daarover in de consistorie. Mag er dan verwachting zijn? Die zal er toch alleen zijn als die liefde er mag zijn die de vrucht des geestes is. En die liefde, ik zeg het nog eens, gaat niet buiten de ontdekking aan de zondigheid en de verlorenheid en de helwaardigheid om, maar sluit dat in. Die liefde verbindt aan de Heere en richt zich op de Heere en op zijn dienst. En nu wordt deze Romeinse hoofdman ons getekend als iemand die ook liefde heeft tot zijn personeel. Mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. Mijn knecht, eigenlijk staat er mijn slaaf. En een slaaf telde bij de Romeinen helemaal niet mee. Maar als God gaat werken in je hart, wordt dat anders. Dan komt er liefde ook in dat opzicht. We lezen ook in Lucas nog nadere bijzonderheden. Lucas, die arts was en een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. Hij was hem zeer waard. Het was heel gewoon in die tijd, als je slaaf ziek werd, nou ja, je kocht toch weer een ander. Je keek er niet meer naar om. Die slaaf werd aan zijn lot overgelaten. Maar zo was het bij deze hoofdman niet. Hoe is dat met ons? Hebben wij te doen met mensen die voor ons werken? Zijn we bewogen met hen die onze collega zijn? onze studiegenoot, buurjongens of meisjes in de straat, die misschien nergens aan doen of die islamiet zijn. Denken we daar wel eens over? Bidden we daar wel eens voor? Want wat deed deze hoofdman, die zond boden naar de zaligmaker, om voor zijn knecht te bidden en van Jezus gehoord hebben de zondheid tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Bidden had er dus geen recht op. Hij gaf geen bevel door middel van die ouderlingen. Hij was een bedelaar voor zijn dienstknecht aan de troon der genade. Mag dat bij ons ook al zo zijn? Dat wij bidden, dat wij bedelen voor hen die onder ons gesteld zijn. Ook voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. En vragen wij anderen ook om voor hen te bidden. Hij vroeg het aan die ouderlingen der Joden. Hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. En die kwamen tot Jezus, lezen we bij Lucas ook. Ze baden hem ernstiglijk en dan staat er een woord dat eigenlijk zegt, ze hielden aan in het gebed, niet maar één keer, maar steeds opnieuw bid zonder ophouden. Dat mochten zij in praktijk brengen. In opdracht van die hoofdman uiteraard. Mogen we het ook doen, aanhouden aan de troon der genade. Mogen we dat doen als ouderlingen, als diakenen. Dat we aanhouden aan de troon der genade. Om voor hen te bidden die geplaatst zijn op onze levenspad. Voor gemeenteleden. Als het goed is, geliefde gemeente, hebt u zulke ouderlingen en diakenen? Hebt u ook geen recht op? Hebt u zo'n predikant die voor u bidt, dagelijks? En dan niet alleen maar als u ziek bent of in de problemen zit, maar bovenal bidt voor de reiniging van uw ziel. En ook bid voor Gods kinderen in het midden van deze gemeente. Want als je op de smalle weg geplaatst bent, is daar de strijd. Zijn de vijanden op de been? Wie zijn dat, jongens en meisjes, de vijanden van Gods kinderen? De duivel, de wereld, de zonde. Vooral de zonde van binnen. Dan is het gevaarlijk. Gods kind heeft zelf geen kracht om staande te blijven. En daarom is het nodig het gebed. Het gebed om bewaring, om bescherming. Het gebed om Gods liefde en trouw. Het gebed dat de Heere zijn naam Heere met hoofdletters geschreven waar zal maken. En dat zal de Heere ook doen. Ze baden dat zijn dienstknecht gezond zou worden. En deze tot Jezus gekomen zeiden, baden hem ernstiglijk, niet maar oppervlakkig, niet maar één keertje. Jongens en meisjes, jullie wat van je vader en moeder willen hebben, dan zul je steeds daarom vragen, niet maar één keer, steeds opnieuw. Zo is het nou ook hier. Aanhoudend wordt er met ernst vanuit het hart gebeden. En dan zeggen zij, is waardig dat gij hem dat doet. Waarom? Waarom vinden ze dat die hoofdman dat waardig is? Nou, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Ik heb het al genoemd. Als er dan één was wiens dienstknecht genezen zou moeten worden, dan was het toch wel deze man. Maar deze man vindt dat zelf helemaal niet. En dat is onze tweede gedachte. Ootmoed. Vernedering. Hoort u maar. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Als die hoofdman verneemt, die Romeinse hoofdman, dat Jezus eraan komt, van wie hij gehoord had in Capernaum immers. Daar heeft de Heer gepreekt in de synagogen, die synagogen die hij betaald had. Als de Heer nadert, dan leeft hij zijn onwaardigheid in. Ik ben niet waardig. Heb u het gehoord in het gebed, geliefde gemeente? Ik ben het niet waardig dat u naar me luistert. Naar het woord van God dat door mijn mond tot u mag komen. U bent het niet waardig dat de Heere onder uw dak inkomt. Wat betekent dat? Dat betekent dat geen van u alle jong en oud het verdiend heeft dat de Heere tot u spreekt. Dat is toch een onbegrijpelijk groot wonder, jongens en meisjes. Dat de heilige God tot onheilige mensenkinderen spreekt. Dat de zonderloze, vlekkeloze, reine majesteit tot mensen spreekt die doortrokken zijn van de ongerechtigheid. Ja, die in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat is toch onbegrijpelijk? En dat doet de Heere. U bent het niet waard en jij bent het niet waard dat de Heere onder uw dak komt. Dat je thuis de Bijbel mag hebben. Dan komt de Heere, dan is de Heere onder je dak, zou je kunnen zeggen. Het zijn immers de schriften die getuigen van de zaligmaker van zijn werk. En niemand is het waard dat de Heere naar hem of haar omziet. Niemand heeft het verdiend dat de blinde zielsogen geopend worden. Ben je niet waard? We zijn het niet waard dat de Heer het stenen hart wegneemt en een vlezen hart schenkt. Ootmoed, dat wordt geleerd als de Heer gaat werken in hart en leven. Ja, weet u wat dan wordt geleerd? Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat had die Romeinse hoofdman verdiend, naar de hel gezonden te worden. En dat hebben wij alle verdiend, want het is niet alleen dit kwaad dat roept ons af. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. We hebben het niet verdiend nog een plaatsje in de kerk te mogen hebben. En u onder ons die de Heere moogt vrezen, mag en moet u dat niet van harte onderschrijven. Ik ben het niet waardig. Ik zou van mezelf nooit naar God gezocht hebben. Ik zou nooit naar hem gevraagd hebben. Dan gold toch ook je Romeinse hoofdman. Misschien wel in Rome geboren. In ieder geval geen Jood. Niet opgevoed bij het woord van God. Daar gekomen als aanvoerder van 100 soldaten om die bevolking eronder te houden als het nodig was. Van Jezus gehoord hebbende, niet alleen maar met zijn oren, maar in zijn hart, daar komt het nou op aan. En de naam Jezus, dat betekent zaligmaker. En zaligmaker, dat betekent verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste God. Dat was gebeurd in het leven van die hoofdman. Vrije genade. Had die man totaal niet verdiend. Maar de Heer had zijn leven zo geleid. Hem van dood levend gemaakt. Ontdekt aan de afgodendienst. Losgemaakt van de afgodendienst. Verbonden aan de Heer en zijn dienst liefde. Tot het volk en de dienst van God ontvangen in zijn hart. En ook liefde tot zijn knecht. Ik ben het niet waardig. Wat is er toch een grote zondigheid. Als Gods kinderen iets gaan worden met ontvangen genade. Als ze heimelijk gaan denken beter te zijn dan anderen. En er meer recht op te hebben dan anderen, dat de Heere ook opnieuw naar hen omziet. Want de ontdekking gaat door als het goed is. En dan weet de Heere wel wegen te gaan er weer op die plek te brengen. Om de eigen onwaardigheid in te leven. Dan wordt het een wonder. Als de Heere nog één woordje van troost, bemoediging en sterkte geeft. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Dit weet ik, dat God met mij is. Dat is alles, als je dat geloven mag, daar totaal geen aanspraak op te kunnen maken, want ook dat is genade, genade. Bij de voordeur. En waarom had die hoofdman al die ouderlingen gestuurd, jongens en meisjes? Vond hij zichzelf te voornaam om zelf te gaan? Dacht hij, nou ja, daar kan ik die ouderlingen wel voor gebruiken. Ik heb tenslotte die synagoge betaald, dus nou ja, dan moeten ze ook wat voor mij doen. Te voornaam? Nee, onwaardig. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Hoort u het? Hebben we iets van die onwaardigheid mogen inleven? Onwaardig om naar de kerk te komen. Die plaats waar de Heer werkt en doorwerkt. Die plaats waar de Heer zijn woord laat prediken. Waar wet en evangelie uitgedragen worden. Opdat er ontdekking komen aan de totale verlorenheid. Opdat het geleerd zou worden uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Opdat je zou beleven. Ik heb helemaal niets om te betalen. Dat is de weg die de Heere gaat om plaats te maken. Voor het borgwerk van zijn Zoon. De Heere Jezus Christus. Om te mogen zien. Op het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hoe meer genade, hoe dieper buigen. Denk aan vruchtbomen in de zomer. Als die takken vier overeind staan, dan hangt er niet veel fruit aan. Maar als die takken zwaar beladen zijn, dan buigen zij diep naar beneden. Zo is het ook met genade, geliefde gemeente. Hoe meer genade ontvangen, hoe dieper buig in het stof voor God. In het stof van verootmoediging. Het stof van de inleving van de eigen onwaardigheid. Maar hij mocht ook groot van de zaligmaker denken. Dat leidt tot de derde gedachte. Almacht, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Dat geloofde hij. Eén woord van de zaligmaker genoeg. Daar hoeft hij niet eens voor binnen te komen. Daar hoeft hij mijn knecht niet voor aan te raken. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. Ja, hij was een hoofdman. Maar boven hem misschien wel een generaal. En die generaal had weer te bevelen aan die hoofdman. Maar luisteren en doen wat die generaal zei. En zo was het ten diepste met de keizer, het hoofd van het Romeinse Rijk. Daar moest iedereen naar luisteren. Nou, zoals nou die hoofdman moet luisteren. En zoals zijn soldaten naar hem moeten luisteren. Dat is de andere kant, die 100 soldaten. Ja, die moesten natuurlijk zonder meer doen wat die hoofdman aan hen opdroeg. Krijgsknechten onder mij gesteld. En ik zeg tot deze, ga en hij gaat. En tot de andere, kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht, doe dat. En hij doet het. Zo ziet nou die hoofdman de zaligmaker. De ziekten die er zijn, zijn als het ware soldaten onder de zaligmaker gesteld. En als de Heere zegt, ik wil, wordt gereinigd. Als de Heere zegt tot onreine geesten, ga uit. Dan hebben ze dat maar te doen. Dan kan niemand dat tegenhouden. Groot denken van de almacht van Jezus. Hoe is dat nou met ons? Ja, maar dominee, de wereld heeft zoveel invloed vandaag aan de dag. Ik zie het in het hart en leven van mijn kinderen. Ik kan ze niet bekeren. Vaak willen ze niet eens luisteren naar mij. Kijk niet alleen naar beneden. Kijk toch niet alleen naar de zuigkracht van de wereld. De listigheid van de duivel. En de kracht van de ongerechtigheid in het hart van uw nageslacht. Zie naar boven. De Heere heeft om maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Hij is de Almachtige. Ja, maar dominee, ik ben een eenling op mijn werk. En ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Morgen praten ze weer over de sport die er geweest is. En waar ze zelf naartoe zijn gegaan. Wat moet ik er tegenover stellen? Als ons echt nood is. En als we zelf niet weten wat we zeggen zullen. Buig dan toch de knieën in de binnenkamer voor die God. Die maar te spreken heeft en het is er. Te gebieden en het staat er. En dat geldt ook wanneer we ambtsdrager mogen zijn gemeenteleden. Soms dan voel je toch de weerstand, het verzet. Ja, natuurlijk komen ze in de kerk. Maar echt buigen voor God. De waarachtige bekering. Dat kan geen ambtsdrager tot stand brengen, ook geen predikant. Maar dan niet alleen naar beneden zien. Ook naar boven zien. Zien op de Almachtige. Die maar te spreken heeft en het is het, de gebieden en het staat. Het was ook gebeurd bij de Romeinse hoofdman. Anders zou de Heer toch nooit gezegd hebben wat in onze tekst zo duidelijk naar voren komt. Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Het lag toch niet voor de hand dat zo'n Romeinse hoofdman echt de Heere zou dienen. En toch was het gebeurd. Liefde uitgestort in zijn hart. Liefde ook voor zijn knecht. En daarom zond hij die ouderlingen. En toen de Heere nader kwam, beleed hij het opnieuw onwaardig te zijn. En dat er maar één woord van Jezus voldoende was om zijn zieke dienstknecht te genezen. Laat dat moed mogen geven. En laat dat mogen brengen tot gebed en een aanhoudend gebed vanuit het hart. Laten we niemand afschrijven. Het kan nog, zolang ze zijn in het heden der genade. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem. Naar zijn mensheid uiteraard. Naar zijn mensheid. Verwondering over die hoofdman. Die zulke woorden sprak. En dit mocht beleven. En zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg u lieden, ik heb zo groot een geloof zelfs in Israël niet gevonden. Die hoofdman ging vele Israëlieten voor. En die knecht genezen. En die gezonden waren wedergekeerd zijn in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Christus was niet eens onder dat dak geweest. Eén woord voldoende. En zo kan één woord voldoende zijn. Als u er misschien over topt, dat een van uw kinderen nog wel meegaat naar de kerk, maar eigenlijk niet wil. Eén woord voldoende. De Heere kan zo in het hart grijpen. De blinde zielsogen openen. Voor het verderf waar je op afstormt. Dat is de werkelijkheid. Als je de duivel dient, naar hem luistert, doet wat hij influistert, dan kom je in de eeuwige rampzaligheid, jongelui, en ook ouderen, als u daar nog mee doorgaat. En u roept de Heere nog op tot waarachtige bekering. Bekeert u toch, bekeert u toch. Want waarom zoudt gij sterven? En u bent het niet waard dat u onder die prediking komt. En als het inslaat, dan zult u het ook beleven. Ik had het niet verdiend dat woord nog te horen. Te horen dat ik een wetsovertreder ben. En te horen dat er van mij niets deugt. Te horen dat ik mezelf op weg naar de hel heb gebracht. En ook te horen van hem die op de aarde geboren wilde worden om de helse smarten en benauwdheden door te maken, opdat er voor helwaardigen zaligheid zou zijn. Niet waard dat te horen. O, zou het voor mij nog kunnen? En brengt dat dan niet op de knieën? De smekingen klimmen omhoog vanuit de diepte der verlorenheid. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Ontfermt u zich over mij. Gedenk mij. En zal de Heer op zijn tijd dan niet gedenken en zich ontfermen? Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Kan nog voor de grootste zondaar of zondares in ons midden. De Heere komt nog tot ons. Onder ons dak zouden we kunnen zeggen, het dak van deze kerk. Straks onder het dak van uw huis, als u de Bijbel weer lezen mag. Is dat geen wonder? Het niet waardig te zijn. En dat de Heere spreekt. En dan komt er ook nog een ernstige waarschuwing. We lezen dat in Matthäus 8. Doch, ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen. En zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En daarin beluisteren wij de vervulling van Maleachi 1 vers 11. Dan lezen we maar van de opgang der zon tot haar ondergang zal mijn naam groot zijn onder de heidenen. En aan alle plaats zal mijn naam reukwerk toegebracht worden. En een rein spijsel op mijn naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de Heere der Israëlen. Van de opgang der zon, het oosten, tot de ondergang van de zon, het westen. In het oosten woonden die Babyloniërs, vijanden van vroeger. In het westen de Romeinen, vijanden van nu, in de tijd van de omwandeling van de zaligmaker. En dat is nou vrije genade, dat de Heere uit die vijanden zal toebrengen. Die zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn en knersing der tanden. De zaligmaker spreekt over de hel. Huiver mag ons wel vervullen als we deze woorden op ons in laten werken. Joden, nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob, Fariseeën en schriftgeleerden. Schriftgeleerden die veel van de Bijbel afwisten. Uitgeworpen. Kinderen des koninkrijks. Verbondskinderen zouden we ook kunnen zeggen. Bij het woord opgevoed. Besneden op de achtste dag. Onderwezen in het woord. In de synagoge geweest. Maar geen wedergeboorte. Geen waarachtige bekering. Geen waar zaligmakend geloof. Dat kan dus, geliefde gemeente. Wij verbondskinderen, opgevoed bij het woord. Misschien wel een vader of een moeder gehad, een grootvader of een grootmoeder die echt de Heere mocht vrezen. En dan kun je buitengeworpen worden. En weet u wat Gods kinderen nou leren? Ik zou buitengeworpen moeten worden. Want als de Heere ontdekt, als hij je zondigheid laat zien, de verdorvenheid die woont in het binnenste, heb je het verdiend buitengeworpen te worden in de buitenste duisternis. Maar wie dat in waarheid mag beleven, zal niet buitengeworpen worden. Christus is op deze aarde gekomen om buitengeworpen te worden, om de toren van God te dragen, die buitenste duisternis. Denk aan de drieurige duisternis die de zaligmaker wilde doormaken. Voor hem gingen de poorten van de hel open. De helse smarten en benauwdheden doorgemaakt. Om zo de hemelse gelukzaligheid voor helwaardigen te verwerven. Maar wee hen die voortgaan op de brede weg. Ontzettend van Jezus gehoord te hebben met je oren. Gehoord te hebben van genade. Gehoord te hebben van het ware geloof. En daar geen deel aan te hebben. Misschien wel betrouwd op uitwendige zaken. Dat deden ook veel uit de tijd van de omwandeling van de zaligmaker. We hebben toch het woord. We onderzoeken dat woord. We gaan naar de synagoge. We brengen de voorgeschreven offers. We doen wat van ons gevraagd wordt. We buigen de knieën. Maar wat zei de zaligmaker? Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien en niet ingaan. Alleen in de weg van de waarachtige bekering. Alleen in de weg van dat geschonken geloof. Als een wonderwerk van God in de ziel. Alleen zo komt er zicht op Christus. Een vertrouwen op Hem. Een verwachten van Hem alleen. Hoop op Hem, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Geen enkel kind van God kan één zonde wegnemen. En als het zou moeten, als je zelf nou voor één zonde zou moeten betalen, dan was het toch voor eeuwig kwijt. Maar Christus, Hij heeft ten volle betaald. Hij heeft het uitgesproken aan het kruis. Het is volbracht. De zaligheid is verworven. De schuld is betaald. De hel gesloten voor mijn kerk. De hemel geopend. En zij die door God op die smalle weg gebracht zijn, aanbidden zijn almacht. In de beleving van hun eigen onmacht. Aanbidden zijn gunst. In de beleving van de eigen vijandigheid. Oh, wat een wonder dat God in zijn eenzijdige, soevereine, opzoekende liefde heeft omgezien naar zo één. En een nog groter wonder. Dat hij het telkens opnieuw naar zo'n onwaardige omziet. Niet verdiend dat de Heer in het leven is gekomen. En nog minder verdiend dat de Heer in het leven blijft. En totaal niet verdiend dat aan het einde van het leven de hemel geopend wordt. En toch verdiend. Verdiend door het Lam Gods die het gezegd heeft. Ik leef. En gij zult leven. Amen. eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u dankend te erkennen, want we zijn het niet waardig dat gij te spreken geeft, dat gij te luisteren geeft. We hebben het ook niet verdiend dat we horen mogen van vrije genade, wat toch inhoudt dat het nog kan voor de grootste der zondaren, voor de meest onwaardige en schuldige in ons midden. Maar nu klonk er ook een ernstige en liefdevolle waarschuwing door. Maak het toch zo dat er niet betrouwd wordt op uitwendige zaken, hoe groot ook op zichzelf, gebracht onder het woord, gedoopt, belijdenis gedaan, aangezeten, maar zonder wedergeboorte, waarachtige bekering en geschonken geloof, moeten zulken buitengeworpen worden. Ontdek eraan, als dat ons levensbeeld is, ontdekkende genade, om te mogen buigen voor u, verheerlijk die. Daarin zult gij toch geëerd en geprezen worden. Wil zo de naprediker zijn van het woord in ons hart. Breng vanmiddag weer bijeen, dat we naar uit zouden mogen gaan, weer te mogen komen in uw huis. Dat smeken we uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte derde vers van Psalm 106. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Derde vers van Psalm 106. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.